Voordat we naar de aflevering gaan, eerst deze korte boodschap. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Kruidvat. Hier kan je terecht voor alles wat je nodig hebt voor je kleintje. Van verzorging tot de fijnste luiers en babydoekjes. En wist je dat Kruidvatluiers de meest verkochte van Nederland zijn? En dat is niet voor niks. Gemaakt van fluweelzachte materialen die de gevoelige babybilletjes beschermen en dag en nacht droog houden. Bovendien zijn ze ultra flexibel, zodat ze een perfecte pasvorm hebben. Echt bijzonder dus. En dat voor een Kruidvatprijsje. Zowel in de winkel als online verkrijgbaar. Hi, je luistert naar Samen Groeien. De podcast van 24 Baby waarin we samen met jou de eerste fase van je baby in het ouderschap beleven. Je baby is alweer 14 weken oud. Ivana maakt zich constant zorgen of Izzy het niet te warm of te koud heeft. Erg herkenbaar voor de andere dames aan tafel. Maar is deze zorg wel reëel? We hebben het over mom en dad guilt en waar ze zich allemaal schuldig over voelen.
Schuldig voelen over het aantal dagen werken.
Om überhaupt iets voor jezelf te gaan doen.
Dat je iets voor jezelf koopt in plaats van voor je kind.
Schuldig voelen over het brengen naar een nieuwe oppas of überhaupt naar een oppas.
Over eten gemaakt hebben dat je kind dat dan niet eet, want heb jij het dan niet lekker gemaakt.
We hebben dan ook meteen een boodschap voor iedereen die klakkeloos maar zijn harde mening en oordeel over andere ouders op social media of in onze community deelt.
Het is wel goed om je te realiseren dat wat je daar opschrijft, dat dat ook iets doet met de ander die dat leest.
Laten we gewoon wat begripvoller voor elkaar zijn. Daar gaan we. Hallo, daar zijn we weer. Je baby is 14 weken oud en traint keihard om de spieren sterker te maken. Je kindje kan dus een stuk bewegelijker zijn dan dat hij de afgelopen weken was. En nog een grappig weetje, rond deze tijd heb je al zo'n 735 luiers verschoond.
Wow.
Dat is echt vrij veel. Het gaan er nog veel meer worden. En ik ben benieuwd, Ivana, hoe is het met jou?
Ja, goed. Dat bewegelijke merk je inderdaad. En vooral bij het verschonen, dat is grappig.
Ja.
Die benen beginnen te stompen en te doen. En dan gaan de billen omhoog of naar beneden als je er net een luikje onder wilt doen.
Ja.
Dat is grappig. Dat is, geinig.
Maakt het lastiger, hè?
Ja, maar ook wel weer heel grappig.
Ja,
want
joh.
Het is ook wel weer daardoor een grappiger moment.
Mm-hmm.
Alleen als er poep ligt, dan moet je even uitkijken met die beentjes.
Ja.
Nee, leuke week, goede week gehad. Vooral leuk om te zien samen met Elias. We hebben het vorige week ook over relaties gehad. Elias, mijn vriend, die begint zichtbaar wat meer binding te krijgen met de week, met Isa. Dus dat is echt heel erg mooi om te zien. Dat Elias, mijn vriend, is iets rustiger als in... die moet altijd even wat meer wennen aan een situatie. En ik merk nu gewoon met de week echt heel erg veel vooruitgang. Hoe leuk die het vindt om dan iets met haar te doen. Of dat hij zegt, nou wij gaan even wandelen. Of ik doe wel even de luier. Mm. Zonder dat het even elkaar aankijken is van wie doet het? Nee. Hij gaat er gewoon zelf op af. Hij voelt zich zeker. Dat is zo mooi om te zien. Dat is echt
fijn.
Ja, zeker. Heel leuk om te zien. En
ook niet gek hè, dat even nodig heeft.
Nee, zeker. Nee. Dat is niet gek. Maar
nee, ik bedoel ook niet tegen dat jij het gek vindt hoor. Maar ja.
Ja, hoort er ook bij hè. Ja. En ik kan me ook zelfs voorstellen dat de moeder dat misschien ook nog heeft. Dat is, maar ja, ik kan me voorstellen dat het voor degene die het kind niet heeft gedragen, dat het ook weer anders is natuurlijk.
Nou, we hebben het er vorige week nog over gehad, hè? Dat je in die rol ook moet groeien. En dat je moet meemaken hoe dat voor jou is. En dat tijd kost.
Ja, zeker.
Dus mooi om te horen dat hij er zo in groeit.
Ja, echt heel leuk. Warm gevoel. Ik merk dat Isa een beetje eenkennig aan het worden is, denk ik toch wel. Ze zit wel heel graag in mijn armen en ook in die van haar vader. En mijn moeder ook nog wel, maar daar houdt het wel echt heel erg op het moment. En als ik er dan soms even, dan zitten we gezellig op de bank met een vriendin erbij. Oh, en dan is ze aan het kijken en dan gaat ze met de handjes erheen. En dan laat ze zich horen, dus ze gebruikt haar stem. Of in ieder geval, ze maakt geluid. En dan denk ik op een gegeven moment van, nou, dit zit wel goed. Die kan ik wel even overgeven aan de ander. En dan is het... Ja, dan is het een soort van 10 seconden verwerkingstijd. En dan kijkt ze diegene aan bij wie ze in de armen ligt. En dan is het, mama. Want je ziet echt die ogen zo naar mij teruggaan van, waarom ben ik niet meer bij jou?
Ah.
En dan huilen. En komt ze in mijn armen en dan is het best wel snel vaak weer goed. Dus dat is grappig, bijzonder. En even opnieuw de weg vinden daarin. Maar het is wel, het streelt een beetje je ego. Volgens mij heb ik dat wel vaker gezegd. Maar je wilt natuurlijk ook wel heel erg graag dat een kind op zijn gemak is bij anderen. Maar ja, ook logisch dat een kind niet de hele tijd bij alles en iedereen zomaar wilt zitten.
Nee.
Is ook niet gek.
Nee, maar ik denk dat het wel inderdaad hoort wel. Past dat een beetje bij een ontwikkeling, Lucie?
Ja, we zien het ook wel rond een jaar vooral. Maar ik kan me ook wel heel goed voorstellen dat ze nu die geborgenheid bij jou heeft. Ze kijkt een beetje. Hè? Dus ze is een beetje kat uit de boom. Ze zegt, nou eens even kijken, wat heb ik nou weer daar gezien?
Ja.
Wie is dat nou weer allemaal? Maar het blijft heel goed om toch af en toe te proberen. Hè? Toch af en toe weer even aan die ander te geven. Te kijken van hoe ze daarop reageert. Want het is ook wennen voor haar. Diegene kent ze niet. Maar misschien als die 10 keer is geweest, dat het dan wel weer goed gaat.
Precies, precies. Dat is ook zo. Ja. Verder merk ik dat ik me soms een beetje zorgen maak om het veilig slapen. Het begint nu wat kouder te worden. En ook in huis, buiten en in huis. En dan denk ik ineens van, dan in de nacht, dan wordt ze ineens wakker. En dan had ik gelezen, als ze tussen 3 en 4 wakker worden, dat is dan een koude periode in de nacht of zoiets. En dan wordt ze wakker met koude handjes. En toen dacht ik, ze heeft het koud. Daardoor wordt ze nu vast wakker, want normaal slaapt ze door. Dus nu zit ik een beetje te denken van, wanneer is het te warm, wanneer is het te koud? Want dan heb ik er heel warm aangekleed. Te warm. En toen merkte ik van, nu is het wel te warm. Toen heb ik eruit haar slaap gehaald. Omdat ik dacht, ze is echt te warm. Dus heb ik haar slaapzakje uitgedaan en een extra laagje uitgedaan. En toen weer dichtgeritst. Nou ja, was natuurlijk wakker geworden. Mm-hmm. Dus heel erg zoeken daarin. Nu heb je van die mooie schemaatjes van hoeveel toch je moet hebben en dat soort dingetjes. Ik vind het nog wel een lastige. Zijn er meer mensen?
Het blijft lastig. Ik heb het nog steeds. Ik ben de hele dag door bezig, maar het wordt er ook gek van. Het wordt wel iets minder, maar ook gewoon overdag. Ze hebben het te warm, ze hebben het te koud. Ik spiegel het aan mezelf. Als ik het dan koud heb, denk ik, ze hebben het ook koud. Ja. Als ik het dan warm heb, denk ik, het is veel te warm. Die trui moet uit. En dan heb ik ze op bed gelegd, denk ik, veel te warm pyjamaatje. Ja. Het is hartstikke warm. Dat moet ik eigenlijk uitdoen. Zeg maar, ze slapen toch. Maar ja, herkenbaar. En ik denk dat het voor iedereen...
Want dat is echt iets waar ik me helemaal mijn hoofd over kan breken. Want dan denk ik, maar zij liggen. Of zij ligt. En dan denk ik, maar dan heeft ze het vast veel kouder. Want als je stil ligt, dan doe je niks. En dan voel ik en denk, dit is veel te warm. Nou, te warm, dat kan leiden tot overhitting. En dan zit je echt in zo'n spiraal. En dan ga ik weer mijn bed uit. En dan ligt mijn vriend gewoon rustig te slapen. Die zegt, laat het lekker gaan. Dat komt echt wel goed. En dan denk ik, nee.
Gaat straks fout. Is er iets mis.
Ja, wat zou er mis kunnen gaan?
Dat ze het te warm heeft, denk ik vooral.
Eerder te warm dan te koud.
Ja, want te warm is sneller schadelijk, toch?
Nou, te warm is spannender. Ja. Oververhitting. Ja, dus maak je niet zo druk, zou ik zeggen. Gewoon wat jij aan zou doen bij als jij gaat slapen. Want het gaat over het bed, vooral nu waar je het over hebt, toch?
Ja.
Dus wat jij aan zou doen bij jouw slapen en dan het slaapzakje, dat is het. Het is zo dat koude handjes en koude voetjes zegt eigenlijk niet zoveel. Want die zijn altijd kouder.
Ja.
Dus het gaat om koud meer bij je hoofd. En wij wonen natuurlijk in huizen die best verwarmd zijn. Dus als jij daar gewoon de temperatuur hebt op, zal het zijn 16 graden in de nacht of zo. Mm-hmm. Dus gewoon prima. En ze is geen 10 dagen meer oud. Hè? Dus ze is echt al wel wat groter. Dus in het begin moet je heel erg wel op die temperatuur letten. Want ze kunnen heel snel te warm hebben. En ze kunnen het ook snel te koud hebben. Omdat die temperatuurregeling nog niet zo goed is. En die wordt in de loop van haar leven wordt die steeds beter. Dus die totdat je weer bejaard wordt. En dan wordt die weer slecht. Maar op dit moment wordt die nog steeds beter. Dus je moet er ook op een gegeven moment op vertrouwen dat ze de dingen aangeeft en dat jij het gewoon goed doet.
Hoe gaat het inmiddels met de groei van Isa?
Ja, goed. Ze is lekker mollig aan het worden. Dus dat ziet er altijd goed uit voor een babytje.
Lekkere babyspekjes.
Ja. Ik denk, we doen er vaak wat grotere kleertjes aan. Dus we hebben nu 74. Maar ik denk dat de officiële maat wel 68 is. Ze is nog geen 68 centimeter lang, hoor. Ik weet niet of dat helemaal aan elkaar gelijk hoort te gaan. Maar ze is denk ik zo'n 65 centimeter nu ongeveer. En op de groeikurve bij het consultatiebureau is ze eindelijk een beetje in de boot. Noem je het in de boot? Ze is niet meer. Ze was er altijd helemaal buiten, boven. Mm-hmm. En ze begint nu lekker een beetje terug te krabbelen naar normaal. Dus dat is wel fijn om te zien. Maar ja, aan de andere kant. Ze ziet er gewoon goed uit, dus daar ben ik vooral heel erg blij om.
Ja, ze is gezond. Ja. Want hoe zit dat met die groeicurve, Lucy?
Ja, dat is een curve die is gebaseerd op landelijke groeistudies, zoals dat heet. Dus ze hebben in Nederland kinderen gewogen en gemeten een tijdje lang. En hebben ze gezegd, nou, dit is normaal voor deze leeftijd. En dat betekent dat die curve echt voor Nederland is. En dat is ook belangrijk, want in Nederland zijn de mensen langer dan in andere landen. Nou, dat kun je wel weten, want als je wel eens naar Frankrijk of Italië bent geweest, dan zie je daar toch, ben je over het algemeen de wat langere type, het langere type wat er rondloopt. Dus die groeicurve kijken we altijd naar de lengte, we kijken altijd naar het gewicht en we kijken naar de hoofdomtrek in de eerste jaar. Mm-hmm. En dat heeft te maken met dat we bij de hoofdomtrek eigenlijk kijken van, nou, gaat het te goed met de groei van het hoofd? Want we willen ook nog een waterhoofd op kunnen sporen als dat wat later ontstaat dan tijdens de zwangerschap. Dus dat is een belangrijke waarde voor ons. Maar je hebt natuurlijk families met grote hoofden en met kleinere hoofden. En ja, dat moet je wel meenemen in je beoordeling.
Ja, Maarten en ik hebben allebei dus een heel klein hoofd. Dus ja, nou, dan onze kinderen hebben een heel klein hoofd.
Ja, dat zal je dan zien. En dan had ik ook raar opgekeken als dokter als je kinderen een groot hoofd hadden gehad. Ja, want ja. Dat zou dan eigenlijk speciaal zijn geweest. We kijken naar de lengte. De lengte in het begin is nog heel erg afhankelijk van, ja, hoeveel ruimte je in de buik hebt gehad om te kunnen groeien. Hoeveel weken zwangerschap er bij hoeveel weken zwangerschap je kind is geboren. Maar in de loop
heeft dat,
van de
heeft jaren, dat invloed dat als je kleiner bent, is je kind dan over het algemeen, kan die dan niet meer groeien? Is dat? Sorry, dat is een hele rare vraag. Je zei hoeveel ruimte die had om te groeien.
Ja, dus in de buik is het nog vooral de omstandigheden die daar zijn, die maken hoe lang je kind wordt. Mm-hmm. En de erfelijke eigenschappen, die worden eigenlijk de eerste drie jaar pas duidelijk. Ah. Dus pas na een jaar of drie kunnen wij zeggen van, nou, in dit groeikanaal noemen we dat, dan op deze plek ongeveer in die groeicurve wil die blijven groeien, of verwachten we dat die blijft groeien. Mm-hmm. En dan heeft de puberteit, wanneer die start, er ook nog mee te maken. Dus, maar dat is dan weer voor later.
Ja.
Dus in het begin, ja, wil je gewoon dat een beetje meegroeit. Maar je ziet bijvoorbeeld als een baby het wat moeilijker heeft gehad in de buik, dat die lengte ook aan de kleine kant is, maar dat die nog best een stukje kan inhalen. Soms niet helemaal, maar wel een stukje. Mm-hmm. En het gewicht, ja, daar kijken we natuurlijk heel erg. Gewicht is voor ons heel belangrijk. Want dat zegt echt wel iets over of het kind voldoende energie binnenkrijgt. Maar ook of hij niet te veel energie verbruikt. Ja, want een kind met een hartafwijking bijvoorbeeld, die nog niet ontdekt zou zijn, ja, die kan wat minder goed groeien. Want die heeft alle energie nodig om die hartafwijking te boven te komen. Mm-hmm. Of die kan zo slecht drinken dat door die afwijking dat die niet goed groeit. Dus voor ons is het gewicht wel een belangrijke graadmeter. Daar kijken we ook echt goed naar. Maar ja, als je heel veel ervaring hebt met die curves, dan zie je in één oogopslag hoe het ervoor staat. En voor ouders kan het denk ik best wel spannend zijn, hè, die groeicurves. Mm-hmm. Ik weet niet of je dat ook terugleest in de community, of dat daar opmerkingen over zijn. En dat snap ik heel goed. Aan de andere kant, ja, je moet er wel met door je oogharen naar kijken. En als je als ouder zorgen maakt over de groei, moet je echt gewoon extra komen. Dan is het gewoon belangrijk dat je dat ook zegt. Want er is wel uit onderzoek ook gebleken dat als ouders zich zorgen maken over het groeien, mm-hmm. dat best een belangrijke
indicator is ofzo.
Ja, ja. De parameter voor ons is op belangrijke reden is om nog eens een keertje goed te kijken.
Oké.
Okay. Ja.
Dus als je zorgen maakt, gewoon nog eens zeggen. En
Het gaat meestal om achterblijven in de groei natuurlijk wat minder goed groeien. Over te veel groeien, zeg maar. Hè? Dus te zwaar worden. Geldt meer voor peuters. Maar goed, te zwaar worden. Dan weten we dat ouders dat over het algemeen minder goed in de gaten hebben van hun eigen kind. Mm-hmm. Dus maar het afbuigen, dus het te weinig groeien. Dan weten ouders vaak wel dat niet goed is. Ja, okay. Kom dan vooral extra wegen meten. Het is belangrijk dat je daar goed afgestelde weegschalen voor hebt. Nou, alle consultatiebureaus zullen elk jaar die weegschalen helemaal laten eiken. En dat ze weer helemaal precies zijn. En als je telkens op dezelfde plek komt om te wegen en meten, dan heb je ook een waarde die je kan vergelijken met de vorige keer. Dus dat is een beetje over de groei. Maar wel belangrijk altijd op het consultatiebureau,
ja,
hè?
Ja. Ja, en ook wel confronterend of zo. Dat je dan denkt, nou, we hebben het hier al kort over gehad een keertje. Maar dat je een soort van moet. Je moet in een goede curve zitten. Ze moeten dit kunnen. Ze moeten dat. Zeg maar, zo voelt het dan ineens. Dat je als ouder denkt van, oh.
Ik denk dat een probleem is. Dat veel ouders hebben van, oh, ze moet binnen een bepaalde lijntjes. Maar mijn kind is niet, ja, die kleurt buiten de lijntjes. Kind. Ja. En dat ze dan zo'n gevoel hebben van, ik doe het verkeerd als het niet op zo'n lijntje zit.
Ja, ja. Het komt heel dicht bij je hart, hè? Het komt heel erg bij het gevoel, kan ik mijn kind goed in leven houden? En als het niet goed groeit, kan ik het dan wel goed in leven houden? En dat is een belangrijke onbewuste factor die in je hoofd zit als ouder. En daarom is het ook zo confronterend soms voor ouders om te horen van, hey, hoe gaat het met die groei? En ik denk dat wij er ook niet altijd de juiste woorden voor vinden, hoor. Het is soms ook wel echt moeilijk om te vertellen of om te zeggen wat je ziet. Van ik had misschien wat meer verwacht, hè? Of en dan krijg je meteen het gevoel, denk ik, als ouder. Ik doe het niet goed. Maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn.
Nee.
En dat is ook onze boodschap niet.
Nee.
Maar, want wij willen natuurlijk allemaal het beste voor het kind. Mm-hmm. Maar soms is er wel een reden om te denken van, hey, gaat het wel helemaal goed? En moeten we verder denken over hoe dat kan komen? En dat is lastig. En dat moet je gewoon met elkaar doen. Als je nou samen hetzelfde doel hebt, namelijk het beste voor het kind wat daar is. En dat is dan jouw kind. En ik voel me daar ook verantwoordelijk voor als dokter. Ja, dan kom je samen tot het beste resultaat. Want jij weet hoe dat thuis gaat. En wat er misschien aan de hand zou kunnen zijn. En ik heb iets gezien waarvan ik denk, hey, ik moet even wat verder daarop op doorvragen. En als je vertrouwen hebt in elkaar, dan komt dat denk ik wel goed.
We zijn weer aangekomen bij de activiteit van de week. En deze week is het lekker samen omrollen. Rond deze periode kan je kindje een beetje gaan rollen. Het hoeft nog helemaal niet, maar het is wel hartstikke leuk om samen te gaan oefenen. Ik heb dit met Ties gigantisch vaak gedaan. Dan gingen we gewoon op een kleed op de grond, samen op de buik. Legde ik iets neer en het lukte niet, maar dan een beetje zo prikkelen. En dan probeerde hij dat te grijpen. En dan liet ik hem een klein beetje rollen, dat hij ervaarde hoe dat ging. Nou, je hebt gewoon heel veel lol samen om dat te gaan doen. Heb jij dat al een beetje gedaan?
Leuk. Ja, ik probeer af en toe dingen voor te doen. En ik probeer van alles eigenlijk. Maar ze rolt nog niet vanzelf om. Ze gaat heel vaak op die zijkant van haar heupen. En dan denkt ze, nou, dit is inderdaad wel goed.
Nou, dat is prima.
Ja.
Maar het samen doen, ik denk dat het heel leuk is. Dat je Ties vond het ook niet zo leuk om op zijn buik te liggen. Maar als we het dan samen deden, was het hartstikke leuk.
Ja, kan je een beetje kletsen en doen.
Ja,
leuk.
Ja.
Ja. Ja, want het rollen zelf hoeft natuurlijk nog helemaal niet op deze leeftijd.
Nee.
Dus, maar je kunt wel dit soort dingen waarvan je verwacht dat ze gaan komen, natuurlijk wel proberen. Ja. Nou, daarvan is dit een leuke. Wat handig is om te doen als ze willen leren rollen, is, en ik doe het nu allemaal voor en dat zien jullie allemaal natuurlijk niet, is dat je een speeltje legt wat verder weg, maar ook een beetje aan de bovenkant. Want bij dat rollen zitten die armen vaak in de weg. En als je de arm boven het hoofd uitsteekt, alsof je je arm in de lucht steekt, dan rol je makkelijker over je schouder heen.
Oh.
Dus zo kun je dan een beetje helpen dat rollen. En dan moet je natuurlijk de arm die aan de rechterkant zit iets links willen laten pakken. Hè? Dan gaat het rollen.
Ja, dan gaan ze erachteraan.
Ja.
Dus misschien nog een tip.
Gaan we proberen.
Ja, probeer maar eens.
Even iets anders weer. Uit onderzoek blijkt dat 86% van de moeders, maar ook vaders, zich regelmatig schuldig voelt tegenover de kinderen. Over het potje voeding dat je toch voorschotelt. Het stoppen met borstvoeding geven. De 2 uurtjes die je voor jezelf neemt om even bij te komen. Oftewel mom guilt of dad guilt. Lucy, kan jij hier iets over vertellen? Wat is dit precies?
Ja, ik denk wel dat dat een beetje erger is in deze tijd dan dat het al ooit was. Want je ziet best wel veel filmpjes, mumfluencers zijn er. En die laten allemaal de perfecte wereld zien. Mm-hmm. Die laten niet zien dat ze met hun handen in de poep zitten, omdat die luier weer helemaal, of die poep weer helemaal tot boven op de rug ligt. Mm-hmm. Die laten niet zien dat ze er even doorheen zitten. Die laten niet zien dat zij ook wel eens even denken van, nou weet je, vandaag heb ik geen zin in koken, ik pak een potje. Die laten dat allemaal niet zien. Die laten alleen maar de perfecte, leuke, mooie dingen zien. En als je dat continu voorgeschoteld krijgt, ja, dan krijg je natuurlijk al gauw dat je denkt van, oké, nou zo doe ik het allemaal niet, doe ik het dan wel goed. Mm-hmm. Dat is één van de dingen. Ik denk ook dat wij als moeders dan vooral eventjes nu best nog wel wat meer taken op ons nemen als het gaat om het ouderschap. En dat wij altijd al wel een beetje hebben van, ja, als ik niet bij mijn kind ben, dan ben ik op mijn werk. Maar dan ben ik dus niet bij mijn kind. Als ik op mijn werk ben ik niet met mijn partner op pad. Ik heb mijn vriendinnen te weinig gezien. Ik heb zelf niet gesport. Hoe kan ik zelf dan een beetje in shape blijven? Dus op die manier kan je de hele dag natuurlijk wel schuldig voelen. Mm. Niet dat het je echt helpt natuurlijk verder.
Nee, want,
zo is het leven eigenlijk gewoon. En dat is misschien iets waar we wel een beetje ook over na moeten denken. Dat we, ja, het leven is gewoon druk op het moment dat je een kind hebt. Maar het is ook zo druk als dat we het zelf maken. En dat je je daar bewust van bent dat sommige dingen gewoon niet meer in de frequentie kunnen als dat het vroeger was. Dat je ook gewoon, dat je niet een slechte moeder bent als je werkt. Dat je niet een slechte moeder bent als je niet werkt. En af en toe even denkt van, nou, ik wil even mijn kind ergens achterlaten, zodat ik iets kan doen wat gewoon nodig is. En we moeten daar een beetje van af. Ik denk dat het niet zo goed is voor onszelf niet, voor onze kinderen niet, voor onze relaties niet. Mm-hmm. Om ons daar telkens schuldig over te voelen.
Nee, herken jij dit, Ivana?
Ja, jawel. Jawel. Het is heel... we hebben het hier volgens mij vorige week ook al even over gehad. Maar je moet een nieuw normaal gaan vinden. En soms is... Ik vind die zoektocht vooral dan lastig. Ik voel me niet heel erg vaak heel erg schuldig. Bijvoorbeeld op werk of zo. Het is niet dat ik me schuldig voel. Alleen dat ik gewoon wel soms denk van, kan ik niet beter nu voor Ise iets doen? Zeg maar, je tijd wordt wat schaarster. En ja, waar ga je het dan aan besteden? Dus ik heb bijvoorbeeld met werken dat ik denk, ja, is dat nu dan nodig dat ik die paar dagen werk? Ja, weet ik niet. Volgens mij ben ik ergens anders harder nodig. Dus ik voel wel, ja, ik wil het geen... Nou, misschien is het wel schuld. Ik wil het geen schuld noemen, maar misschien is het wel een soort schuldgevoel. Dat ik gewoon denk van, nou, je moet gaan kiezen. Je hebt zoveel uur in een dag. En wat ga je met je dag doen? En wat is dan nodig en wat is niet nodig?
Ja, we herkennen het wel.
Zijn weer die fiesjes of niet?
Ja, die fiesjes, hè?
Die blijven maar dan terugkomen.
Ja, die blijven wel terugkomen. Ja. Dat hebben we al eens eerder benoemd, hè? 24 fiesjes voor 24 uur. En dan krijg je een baby en dan heb je er 8 fiesjes minder.
Ja.
En hoe ga je die verdelen? Nou, dat betekent dus toch dat je je huis niet meer zo schoon kan krijgen als dat je wilde. Dat betekent toch dat je de was wat minder vaak strijkt of zo. Als je dat
gewoon
al deed.
Niet, ja.
Maar je probeert natuurlijk overal winst te behalen in de tijd. Efficiënter te werken, maar ook echt duidelijk mensen minder vaak te zien. Minder vaak sneller boodschappen te doen.
En wat je nu precies noemt, dat voel ik namelijk ook af en toe. Hè. Ik ga dingen gehaaster doen. En nou ja, bij mij werkt dat niet, want daardoor vallen dingen in de soep. En dan is mijn eigen hersenpan wordt één grote soep. Ja, er is echt dan niks meer van over. Dus ik weet niet of dit voor meer mensen zo is, maar bij mij werkt dit zo. Ik moet dingen gaan afstrepen. Ik moet echt keuzes gaan maken. En ik vind dat keuzes maken heel erg moeilijk, omdat en ik wil mijn vriendinnen blijven zien en ik wil eigenlijk 4 keer per week blijven sporten. En ik wil het huis opgeruimd. Nou ja, zo kan je een hele waslijst noemen. Mm-hmm. Ik merk dat ik keuzes moet gaan maken.
Ja.
Dat vind ik wel lastig.
En ik denk ook wel dat wordt toch ook wel vaker gezegd natuurlijk over de ouders die nu ouders worden of zijn, dat die best wel moeite hebben om keuzes te maken, om dingen niet te doen, om nee te zeggen tegen dingen. Dat is sowieso moeilijk, hè? Om ook tegen leuke dingen nee te zeggen, want met je vriendinnen uitgaan is leuk. Maar ja, het past gewoon even niet meer. En dat is, als het een goede vriendschap is, is het ook niet zo erg om natuurlijk in plaats van elke 2 weken, elke 2 maanden elkaar te zien.
Ja, of op een andere manier, in een
of
andere
op een
vorm.
Andere manier. Ja.
Ja, want al helemaal, als je gewoon voeding geeft aan je kind, hoeveel tijd je daaraan kwijt bent. En ik geef dan borstvoeding, maar hetzelfde geldt voor flesvoeding. Ik merk gewoon dat om de ongeveer 3 uur heb ik gewoon 1/2 uur à 3 kwartier nodig om met mijn kind op de bank te zitten en het rustig voeding te geven, om een intiem moment te maken, om niet gehaast te doen, wat natuurlijk ook af en toe wel gebeurt, hè, dat ik het gehaast doe. Maar om die rust in te bouwen, ja, dat kost allemaal zoveel tijd. En dan moet je dus ook nog die was doen van die wasmachine die staat te piepen dat die klaar is. Dan moet ik ook nog met een vriendin gezellig gaan koffie halen en weet ik het allemaal. Ja, en dan moet ik ook nog het avondeten, want ik moet ook eten regelen. Ja, dat werkt gewoon niet altijd meer. Dus dat die nieuwe vorm. Ja, gek.
Nou, het is ook niet voor niks dat, maar misschien zie je dat ook in de community wel terug, dat er best veel, vooral moeders nog steeds, wat ik best wel jammer vind, ervoor kiezen om minder te gaan werken. En de partner blijft dan vaak gewoon werken wat hij deed. Maar de moeders gaan over het algemeen gewoon minder werken als er 1, soms pas bij het 2e kind, maar dat zien we wel heel veel. Ja. Dat daar dagen worden ingeleverd.
Ja.
Ja. Is dat bij jullie ook zo geweest?
Bij mij persoonlijk niet. Want ik heb altijd 4, 5 dagen gewerkt, wel als ZZP'er, dus meer uren. Maar ik ben wel een van de weinigen volgens mij die 4 dagen werkt. Meeste op het hier ook werk volgens mij 3 dagen. En eigenlijk in de community wat ik zie, is dat er ook best wel harde oordelen over zijn. Daar schrik ik zelf altijd wel een beetje van. En dan denk ik ook van, oh, moet ik me schuldig voelen? Over dat je als moeder fulltime zou werken, dat is echt bijna not done wat ik bij lees. Wat ik trouwens zoiets vind van, als jij fulltime wil werken, lekker fulltime werken. Maar ik zie daar zeker in de community dat daar echt wel heel veel meningen over zijn. Dat doe je niet als moeder. En als moeder werk je 2 dagen misschien of
Maar ook wel, daar was laatst nog een hele discussie over, dat er dus een moeder zei, die was minder gaan werken. En haar partner, die werkte fulltime. En die zei, ja, daardoor verdien ik dus minder, maar ik werk minder voor mijn gezin. Hoe hard dan de oordeel is van, ja, maar je kiest er toch zelf voor om minder te gaan werken. Dan moet jij ook maar 5 dagen gaan werken. Ze zegt, ja, maar we hebben het samen besloten. De harde oordelen over elkaar überhaupt.
Ja, dat is echt niet dat je alleen je schuldig voelt omdat jij vindt dat je je schuldig moet voelen. Als ik in de community kijk, zijn er echt wel harde oordelen over. En zeker inderdaad over werk. En nou ja, achter een computerscherm of achter je telefoonscherm is het toch makkelijker om over iemand te oordelen. Terwijl soms denk ik van, zou je dit nou zo recht in het gezicht zeggen van een vriendin? Die zegt van, oh, ik wil graag 5 dagen blijven werken. En dan roep je ook niet, nou, wat vind jij slecht? Wat doe jij nou? Dat doe je toch niet? Dat doe je ook niet. Eigenlijk.
Sommige mensen moeten ook gewoon, hè?
Ja.
Ik bedoel, daar kunnen we lang en kort over zijn. Maar er zijn ook echt mensen die moeten gewoon werken.
Ja.
Om voldoende geld te verdienen. Om überhaupt voldoende eten, drinken, woonplek te kunnen bekostigen. Nou, het wordt in de huidige tijd, met de prijzen die er natuurlijk nu zijn, zullen sommige mensen het best moeilijk mee hebben. Mm-hmm. Ja, dus, en Ja, het is altijd heel makkelijk om iemand te oordelen of te veroordelen als je maar een heel klein stukje kent. En als je gewoon diegene ook niet kent. Maar als je het hele verhaal kent, dan kun je er wel eens anders tegenaan kijken. Dus dat proberen wij natuurlijk niet te doen. En sowieso, werken, daar is niks mis mee.
Nee, ik vind het zelf, ik werk graag. Ik vind het fijn, ik vind mijn werk hartstikke leuk. En ik heb ook het idee dat... kijk Roos nu even. Nee, maar ik heb zelf... Ik ben een... In mijn persoonlijkheid vind ik het belangrijk. Ik vind het ook... ik vind het fijn om in mijn werk te groeien. Ik vind het fijn om ze om te ontwikkelen als mens op die manier. En ik heb dat ook echt wel nodig. Dat ik me ergens in kan vastbijten en dat ik daarin kan ontwikkelen. Ik vind dat eigenlijk ook wel belangrijk. Zeker voor mijn dochter, misschien straks ook voor mijn zoon. Dat ze dat weet. Van, weet je, je kan het op de manier doen die jij het wil. Maar dan heb ik ook niet zoiets van moeders die dat niet doen, dat die slecht zijn of zo. Helemaal niet. Ik denk alleen dat iedereen daar anders in is. En dat je op een andere manier voldoening uit het leven kan halen. En wat je daarin nodig hebt. Maar of jij nou 70 uur werkt of dat jij 10 uur werkt, het zou echt mij aan mijn reet roesten. Oh, sorry, dat is niet zo netjes. Maar dat maakt mij niet uit. En ik denk niet dat je er een betere of slechtere moeder voor bent.
Maar we hebben het nu over moeders, hè? Ja. Want over vaders zeggen ze dat niet.
Nee, dat nee. Is ook zo.
En daar zeggen ze misschien wel het omgekeerde. Wordt daar in de community iets over gezegd? Dat vaders die minder gaan werken, dat die dan worden aangekeken in de zin van... wat ben jij voor een type? Waarom werk je niet?
Je hoort het bijna niet.
Nee.
Bij ons is het gelijk gegaan, hoor. Maar
ja...
Ik denk dat veel ouders allebei minder gaan werken tegenwoordig wel, hoor.
Ik vraag het wel af. Wat ik in de community zie, is het toch wel vaker de moeder. Als ik aan mijn eigen situatie kijk, ja, en ik werkte nog 5 dagen. Oh, ik 4.
Maarten ook 4 en ik ook. Nou, ja. Inmiddels dan 3,5.
Heeft vaak wel met 4. Inkomen te
dat
maken.
Dat is het ook, inderdaad.
Het probleem is een cirkelredenering. Vrouwen verdienen over het algemeen nog minder voor dezelfde werkzaamheden. Ja. Hebben minder goed betaalde banen. Dus als die minder gaan werken, is het wat minder erg voor de financiële situatie van het gezin. En als de vader dat zou doen, dan zou dat lastiger zijn.
Impact.
Heeft een grotere impact. Ja. En daardoor blijft het zo.
Ja. Nou, dat is het inderdaad. Dat is best wel krom, want als we hebben het gewoon uitgerekend. Als ik 4 dagen werk, is dat goedkoper dan als Nick dat doet. Die is ook trouwens, even een klein disse, 10 jaar ouder, werkt dus ook al 10 jaar langer. Maar ja, ik denk dat er ook gewoon inderdaad in zit dat mannen meer verdienen.
Klopt.
Ja.
Maar eventjes terug.
Dat lossen we hier niet op, denk ik.
Nee, dat ook niet. En als ik nou terug ga naar dat momguilt, want jij zegt wel heel makkelijk, en ik werk. Maar vlak voordat we de opname begonnen, hoorde ik alleen maar momguilt.
Ja, nee, ik hang aan elkaar met momguilt. Dat is echt zo, hoor. Want ik zeg nu al heel leuk van, oh, ik werk 4 dagen en daar voel ik me goed bij. Maar ik heb inderdaad ook, zeker als ik het forum lees, ik zit de hele dag op het forum. En als ik dan lees dat andere moeders vinden dat dat eigenlijk niet kan, ja, daar voel ik me best wel schuldig dan over.
Voel jij je daar, ja?
Ja, ik kan me daar echt wel denken van, doe ik dat dan wel goed? En moet ik me schuldig voelen? En ik voel me daar dan schuldig over. En eigenlijk, ja, ik ben heel goed in me schuldig voelen. Oh. Merk ik. Maar dat zie ik eigenlijk heel veel terug in de community. Ik heb het ook even bijgehouden en gekeken. Waar voelen moeders zich nou schuldig over? En ik kon me eigenlijk een beetje op elk punt wel vinden ook. Hier, schuldig voelen over het aantal dagen werken. Schuldig voelen om überhaupt iets voor jezelf te gaan doen. Schuldig voelen dat je iets voor jezelf koopt in plaats van voor je kind. Want je kind zal het toch wel harder nodig hebben. Terwijl ja, mama heeft ook nieuwe onderbroeken nodig. Schuldig voelen over het brengen naar een nieuwe oppas of überhaupt naar een oppas. Schuldig voelen over eten gemaakt hebben dat je kind dat dan niet eet. Want heb jij je dan niet lekker gemaakt en doe je iets verkeerd? En eigenlijk kan je je over alles schuldig voelen. En wat je ook heel veel ziet, moeders die een tweede of een derde kindje krijgen, schuldgevoel naar het andere kind toe. Krijgt hij dan nog wel zoveel aandacht? Wil mijn kind wel een broertje of zusje? Maak ik het te veel ingreep in het leven? Echt, je kan je om alles schuldig voelen volgens mij.
Schuldig voelen dat je misschien te lang met de ene bent bezig geweest. Schuldig dat je... Ja, nee, ik herken het de hele dag. Ja.
Gewoon alles is
maar schuld. Niet alleen tegenover je kind, ook tegenover je ouders. Oh, ik zie mijn ouders te weinig. Oh, ja, ik zie vriendinnen te weinig. Oh, ik moet eigenlijk ook voor die. Of terwijl ja,
je moet niks.
Niet. Nee, je moet niks, ja. Maar je voelt het wel, denk ik. Tenminste, ik voel het, Mickey ook.
Ja, nee, ik kan me echt over alles schuldig voelen, inderdaad.
Ja, nou ja.
Je helpt jezelf alleen niet ermee.
Nee,
dus wat gaan we hier dan aan doen, Mick?
Ja, jeetje.
Het is een soort spiraal, hè, dames. Want je blijft je de hele tijd schuldig voelen omdat je vindt dat je dit meer zou moeten of dat zou moeten. En waarschijnlijk is bijna alles vanuit jezelf. Of dat je denkt van, oh, iemand anders vindt dat misschien, dus dan is het zo.
Wat een ander vindt dus, dat kan me dus echt niet schelen. Hmm. Ja, sorry. Maar als iemand zegt, een moeder die 4 dagen werkt is, denk ik, ja, dat mag jij vinden. Ik vind het iets anders. Ja, dus dat kan ik wel naast me neerleggen.
Ik kan me dat echt wel aantrekken.
Oh.
Nou, en dat is wel, ik vind dat wel een belangrijke boodschap ook aan de community. Dat het is wel goed om je te realiseren dat wat je daar opschrijft, dat ook iets doet met de ander die dat leest. En het is natuurlijk fijn om, als je daar dan wel met compassie, met empathie, met een gevoel voor die ander. Begrip voor die ander, daar dingen opschrijft.
Vind ik ook. Praat ook vanuit jezelf. Dat vind ik altijd. Hè? Zeg maar van, ik doe het zo. Maar zeg niet het oordeel van dat jij dat zo doet. Je kan wel zeggen, ik zou dat zelf nooit doen. Dat past niet bij mij. Maar als het bij jij, hè, dat veroordelende is zo vervelend eraan.
En dat en je hoort nu hè, wat voor een effect dat heeft op een of kan hebben op een ander. De ene legt het naast zich neer, maar de ander die trekt het zich aan. Mm-hmm. Dat is ook wel iets wat wij natuurlijk wel merken op het consultatiebureau. Dat mensen zich wel dingen aantrekken van wat er om hen heen tegen ze wordt gezegd. Hè? We hadden het er vorige week over. Dat ze dan zeggen, oh, Ise is zo groot. Kan ze dat nog niet of zo, weet je? Ja. En dat je dan denkt, wacht, kan ze dat nog niet? Moet ze dat dan kunnen? Heb ik daar niet voldoende aan gedaan? Dat zijn allemaal dingen die dat op kan roepen bij de ander. Ik vind het belangrijk dat mensen in de community zich wel realiseren dat wat ze opschrijven ook iets kan doen bij een ander.
Mm-hmm, zeker.
En zorgvuldig je woorden kiezen. Ja, dat is dan. Ik heb niet het idee dat altijd gebeurt.
Nee, en ook dus, niet onder het bom van vrijheid van meningsuiting en ik mag mijn mening geven. Je mag je mening geven, maar je hebt ook respect voor de situatie van een ander en je kan ook vanuit jezelf je mening geven zonder oordeel.
Ja, nou, ik denk dat de community echt ontzettend belangrijk, of nou ja, waardevol instrument kan zijn en dat er ook heel veel moeders mee geholpen zijn en dat er een hele grote, nou letterlijk community achter zit om elkaar te steunen. Maar wat wij ook eigenlijk altijd zeggen en wat we wel merken is dat sommige dingen makkelijker gezegd zijn via een scherm. En dan kan het veel harder overkomen. En je zegt dingen makkelijker. En ik wil eigenlijk altijd meegeven van, bedenk alsof je dit tegen een vriendin zegt waar je tegenover zit. Dan pas je ook je toon aan, want je wil iemand niet kwetsen. En dat is makkelijker gedaan als je gewoon een berichtje de wereld instuurt en je ziet misschien niet een verdrietige moeder aan de andere kant zitten die echt met de handen in het haar zit. En jij denkt, nou, ik doe het zo, dus dat is het beste. Dat vind ik altijd wel heel erg lastig. Dus er zitten hele mooie, zitten heel veel mooie kanten aan. Ik hou van de community en ik denk dat er echt heel veel mooie onderdelen aan zitten. Maar het heeft ook een keerzijde, want op het internet kunnen we ook allemaal zeggen dat we het perfect doen en dat onze manier de allerbeste is.
Kan je iemand anders even lekker bashen? Ja. Dat proberen wij, daar haken wij ook altijd wel op in van, hey, dit is niet hoe wij met elkaar willen communiceren. En je kan je mening geven, maar het is niet altijd nodig.
Ja, en waar is het een mening en waar is het
een oordeel?
Een oordeel en niet nodig op deze manier. Dat is soms heel moeilijk die grens vinden. Ik snap echt wel, nou, ik snap helemaal dus dat mensen zich daar schuldig van kunnen gaan voelen. Terwijl ik zelf altijd juist zit van, voel je niet schuldig? En dat is oké. En je doet het op je eigen manier. Maar ik merk inderdaad zelf ook wel dat ik dan denk van, oh, had ik dat anders moeten doen? Moet ik me daar schuldig over voelen? Nou voel ik me daar schuldig over. Dus ja, als community manager weet ik wat jullie doormaken als jullie schuld. Nee, het is heel dubbel. Ik denk dat we dat gewoon een hele mooie community hebben. Maar ik denk inderdaad ook dat het voor onzekerheid kan zorgen en schuldgevoel. Dus wees een beetje lief voor elkaar.
We zijn weer aangekomen bij de stelling van de week. En deze keer wil ik het iets anders doen. Niet echt een stelling, maar wel een discussie die we ontzettend vaak zien in de community. En dat is, hoe noem je het geslachtsdeel van je kind?
Wij lopen daar nu al een beetje tegenaan. Want je probeert je kind een hele hoop alvast te vertellen en te doen. En dan, ja, je hebt het over de billen en over de benen. Zeg maar, je hebt anatomisch gewoon, heb je het over het lichaam af en toe. Dat ik zeg, hier is jouw voet. En die heb ik dan vast. En dan ben ik bij die vagina. En dan denk ik, ja, vagina vind ik wel een heel volwassen woord. Maar dat is wel de juiste bewoording. Ik vind deze ook wel moeilijk.
Weet ik niet of dat de juiste bewoording is. Want wij gebruiken dus ook vagina. Maar er zijn heel veel mensen die erover vallen en die zeggen, dat is onjuist. Het is een vulva.
Je vulva? Maar je vulva zit toch van binnen?
Nee, nou, het is er echt lotemautizer, toch?
Ja.
Het gaat toch... iedereen kiest daar andere woorden voor. Sommigen zeggen spleetje, voorbillen, voorkant. Het komt allemaal voor.
Ik heb een vriendin die noemt het friemel of fluts. Fluts, friemel of fluts. Ik weet niet, ja, maar goed. Ja.
Nou, zoiets. Maar
zonder oordeel maar.
Dat maakt niet uit. Vagina is natuurlijk ook prima. Weet je, dus daar gaat het niet om. Het gaat erom welk woord gebruik je in je gezin of daarvoor. En ja.
En misschien is het een beetje een gevoelig onderwerp, hè? Want geslachtsdeel, dat is toch voor een kind moet je daar, of tenminste, ik denk, ik zit eigenlijk nog helemaal niet in deze fase met Isa, maar als een kind gaat praten, ja, dan wil je niet dat ze de hele tijd roept vagina, piemel. Dat is
dat
misschien
gaan ze
een beetje.
Sowieso
oh,
doen.
Dat ja, maar dat. Oh ja, want dat wilde ik net zeggen, want dat voelt misschien een beetje ongepast, maar dat is gewoon anatomisch wat het is. En voor een kind is dat ook van, oh, dat is een woord waar ik een beetje, daar wordt geheimzinnig over gedaan. Dus dan vinden ze het alleen maar interessanter, denk ik, toch? Of niet?
Nou, Ilja die had op een gegeven moment ontdekt dat er jongens en meisjes waren en dan liep ze op straat. Ze zei, die heeft een vagina en die heeft een piemel en die heeft een vagina en dat is ook een vagina. Nou, dat gaat komen. Maar wij gebruiken dus het woord vagina.
Ja.
Jij vindt dat volwassen?
Ja, maar ik vind dat wel gewoon de juiste bewoording. Dus ik gebruik dat ook gewoon. Een vagina en een piemel en billen.
Ja.
Ja,
mij ook. Jij?
Ja, nou, ja. Ik zit er echt te denken. Volgens mij zeggen we af en toe vagina, maar wij zeggen ook veel plasser. Dat deden mijn ouders thuis.
Ja.
Nou ja, ik wist uiteindelijk ook gewoon wat eronder zat. Dat was geen verrassing of zo. Ja. Maar ik vind het ook een beetje grappig. Ja, het inderdaad, plasser zeiden we. En dat was voor jongens en meisjes. Maar piemel gebruikten we dan toch wel weer sneller dan vagina. Want ja, op een of andere manier voelt vagina als zo'n heel serieus woord. Maar waarom? Ja. Geen idee. Ja. Maar vulva, ja, dat gebruik ik weer echt helemaal nooit.
Nee, dat vind ik ook
nooit.
Een beetje
een
vies woord.
Ja,
kom. Vulva.
Ja, oh. Ja, het, ja ik weet het niet. Maar ik denk ook niet per se dat het slecht is om het... Ik denk dat het pas slecht is als je er zelf heel krampachtig over gaat doen.
Ja.
Weet je, want wij noemen voetjes, noemen we thuis kakkies.
Ja, dat ook.
En maar het is niet dat mijn kind straks niet weet dat ze voeten, weet dat ze geen voeten heeft of zo. Ja, je blote kakkies.
Ja, dat zeggen wij ook. Ja.
Ja. En dit is dus precies wat Lucie net zegt. Ieder huis heeft zijn eigen...
Kruis.
Wilma.
Ja, iedereen heeft zijn eigen ding, dus dat is toch goed. Ja.
Ja, nee, ik snap het wel hoor, dat er ook een soort, ja, dat er misschien een soort taboe op zou kunnen liggen. Maar ja, ik heb niet dat ik het niet gebruik omdat ik het een vies woord vind, of dat ik het stom vind, of dat ik het eng vind. Het is gewoon, ja, een beetje gewenning ook. Mijn nichtje zei vroeger in dat katoertje. Altijd. Geen idee waar dat vandaan komt.
Als vagina, vulva.
Ja.
Ja. Oh, oké.
Ja.
Katoentje?
Katoertje was
het. Klinkt een beetje als iets uit de Efteling.
Nu je het erover had. Mijn nichtje had ook een zelfbedacht woord. Die noemde het de preu.
De preu?
De preu.
Het klinkt wel chic.
Had ze zelf bedacht? Ja. Geen idee.
Komt ze uit het hooi?
Nee.
Maar ja, nee. Vagina, ja, plasser, vulva, nee.
Piemel.
Ik denk dat mensen ook sneller een vagina als een vulva of andersom identificeert, vaker gebruikt wordt, volgens mij.
Ja. Nou, ik denk dat we hier allemaal woorden voor verzinnen en het maakt niet uit. Want waarom zouden we dat allemaal hetzelfde moeten noemen?
Ja. Nee, klopt.
Ik weet het niet.
Nee.
Voor mij hoeft dat niet. En nee, in niet. Een... Als de ouders bij mij komen en die hebben een afspraak en we hebben een consult en we hebben een gesprek over de geslachtsdelen van een kind. Ja, dan neem ik altijd hun woord over. Ik ga dan niet in een medisch ander woord zitten praten. Dus voor mij maakt het niet uit hoe mensen dat noemen.
Dus als iemand komt en dat kindje heeft het over de pneu?
Wat preu.
Over de preu?
Ja, dan preu. Vraag ik natuurlijk eerst even wat dat is. Want dat zou ik dan niet weten per se. Of dat hangt er vanaf hoe het in de zin is gebruikt. Maar daarna zou ik dat ook zo noemen. Ja, ja,
vind ik wel netjes van je. Als in mooi. Ja,
ja, maar dat heeft ook... Ja, nou ja, goed. Weet je, mensen gebruiken dan dat woord. En dan ga je daar ook in door. Ja, vind ik niet meer dan logisch. Maar dus ik zou ook niet weten waarom iedereen dat hetzelfde moet noemen.
Nou, dames, bedankt. En tot volgende week.
Volgende week. Doeg.
Leuk dat je luisterde naar Samen Groeien. Wil jij nou meepraten over de onderwerpen die we hier bespreken? Of wil je in contact komen met andere jonge ouders? Download dan nu de gratis 24 Baby app. En dan zien we je daar. Doeg!